Hoi hoi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Martine Ridderhof en als diëtist en hormoontherapeut, maar ook vanuit mijn persoonlijke ervaring als moeder, leer ik jou graag alles over voeding en zelfzorg om je hormonen in balans te brengen en lekker in je vel te zitten. In deze podcast wil ik je meenemen in een stukje informatie, tips en ervaringen met de bloedsuikertest tijdens een zwangerschap. Ik heb deze test zelf een aantal keer gedaan tijdens mijn zwangerschappen. En ik zie dat er nog steeds best wel veel vragen over zijn vanuit zwangere moeders over die test, hoe het werkt wat je er eventueel mee kan of wanneer die gedaan wordt. Dus ik dacht, weet je, ik ga daar een podcast over opnemen. En mochten er weer nieuwe vragen over binnenkomen, dan kan ik deze moeders altijd doorverwijzen naar deze podcast. Ik heb er ook een blog over geschreven op mijn website. Dus als je de belangrijkste punten over waarom deze suikertest wordt gedaan, voor wie de suikertest is en hoe die test werkt met een aantal van mijn tips, eens even rustig door zou willen lezen, dan kun je die blog ook op martineridderhof.nl onder het kopje blog terugvinden. Allereerst, waarom wordt nou zo'n suikertest eigenlijk gedaan? Normaliter wordt je bloedsuiker geregeld door je insulinehormoon. Als je iets van koolhydraten eet of suikers, dan wordt dat in je maag en in je darmen in stukjes geknipt. Dan komen die suikers vanuit je of door je darmwand in je bloed terecht. Dan wordt het dus bloedsuiker genoemd. En je alvleesklier is een orgaan wat insuline maakt, een hormoon, om ervoor te zorgen dat bloedsuiker, dus dat suiker in je bloed, ook daadwerkelijk in je cellen terechtkomt. En je cellen, je hart, je lever, je nieren, je spieren gebruiken die suikers als energie. Dus je hebt gewoon wat koolhydraten nodig om energie te krijgen in je cellen. Als je zwanger bent, dan werkt dat proces een klein beetje anders. Want de hormonen van je placenta die zorgen ervoor dat je cellen minder gevoelig zijn voor dat hormoon, voor die insuline. En dat wordt ook wel insulineresistentie genoemd. En eigenlijk is dat een heel natuurlijk proces wat bij elke zwangere plaatsvindt om ervoor te zorgen dat je bloedsuiker eigenlijk van nature iets hoger is om de baby energie, extra energie te geven, zodat je baby lekker kan groeien. En vooral in het laatste trimester heb je eigenlijk wat meer van die insulineresistentie, dus dat proces van je bloedsuiker wat minder goed werkt. Omdat dan de groei van de baby eigenlijk ook het grootste is. En normaal zou een zwangere vrouw dus ook extra insuline aan moeten maken om dan toch ervoor te zorgen dat je bloedsuiker netjes in balans blijft. Want je wil eigenlijk niet een te hoge bloedsuiker continu houden. Omdat dat ervoor zorgt dat je baby dan misschien te veel suikers binnenkrijgt via je placenta. En dan te hard kan groeien, te zwaar kan worden. Ja, en dat kan natuurlijk weer risico's geven tijdens een bevalling. En zo'n suikertest, er wordt ook wel een glucosetolerantietest genoemd. Dat wordt dan tijdens een zwangerschap gedaan, meestal zo tussen 24 en 28 weken. Om te kijken hoe goed jouw lijf eigenlijk omgaat met die bloedsuikers. En of jouw insuline goed genoeg werkt om jouw bloedsuiker ook weer te stabiliseren. En als dat niet goed werkt, als je bloedsuiker, als daar een te hoge waarde uitkomt, dan kun je een diagnose zwangerschapsdiabetes krijgen. Zwangerschapsdiabetes, dat komt bij ongeveer 5% of je kunt ook zeggen 1 op de 20 vrouwen voor tijdens een zwangerschap. En als je dat eenmaal hebt gehad bij een eerste of bij een tweede, dan is het risico bij een volgende zwangerschap eigenlijk ook verhoogd. Dus vaak doen ze dan een suikertest al eerder tijdens de zwangerschap. En in principe herstelt dat hele proces van die insulinegevoeligheid zich vrij snel na een zwangerschap weer. Dus zwangerschapsdiabetes is dus na een bevalling eigenlijk ook vrij snel weer over. Maar door stress, voeding, overgewicht, allerlei factoren, Kan het wel zijn dat je er wat langer last van blijft houden. Ook als je niet per se zwangerschapsdiabetes hebt gehad. Kun je dus wel die insulineresistentieklachten een beetje houden. Als je wat meer over die klachten van insulineresistentie wil weten. Vraag dan mijn gratis hormonale klachtenanalyse eens aan. Want daarin staat ook een stukje over insulineresistentie. En welke klachten je daarbij kunt hebben. Vooral het gevoel van energiedips, pieken en dalen, stemmingswisselingen, vermoeidheid opeens na een lunch, zo'n afterlunch dipje. En dat kunnen onder andere klachten zijn van insulineresistentie. Maar dat gaat dus even buiten een zwangerschap om. Daar kunnen vrouwen over het algemeen gewoon ook last van hebben. En dat is ook een oorzaak van heel veel hormonale klachten na een zwangerschap. Maar goed, nu focussen we dus eventjes op die suikertest. Er werd aan mij gevraagd van ja, waarom heb jij die al een aantal keer moeten doen en waarom hoef ik dat niet te doen? Nou, er wordt op basis van een aantal risicofactoren bepaald of je zo'n test moet doen of niet. En dat kan bijvoorbeeld zijn als bij een echo blijkt dat je kindje toch wel heel erg groot is of dat je veel vruchtwater hebt. Dat was bij mijn tweede zwangerschap dus ook het geval. Toen bleek mijn kindje vrij groot. Of tenminste, die leek vrij groot op de echo en dat bleek later ook echt zo te zijn. En ik bleek heel veel vruchtwater te hebben. En er zit sowieso best veel diabetes type 2 in mijn familie. Dat had ik ook aangegeven bij de verloskundige, want dan vragen ze meestal bij de risicofactoren in het begin van je zwangerschap al naar. Dus daarom heb ik bij de eerste ook zelf besloten dat ik die suikertest graag wilde doen. Ook omdat ik toen ontzettend veel aankwam tijdens die zwangerschap. Dus dat kunnen factoren zijn. Dat waren de factoren waardoor ik het heb moeten doen. En nou, zoals je misschien ondertussen weet, woon ik nu in Amerika. En hier doen ze bij vrijwel elke vrouw een glucosetest, een suikertest. Omdat dat hier ook gewoon nog meer voorkomt. Je gewicht kan ook meespelen. Dus als je een te hoog gewicht hebt, bij de start van de zwangerschap al, of nou, vrij snel aankomt tijdens de zwangerschap, kan dat een reden zijn dat ze zeggen van, nou, doe toch eens even zo'n suikertest. Soms heeft je achtergrond, je etnische achtergrond er ook mee te maken. Want er zijn bepaalde culturen of afkomsten die een verhoogd risico hebben op zwangerschapsdiabetes. En als je eerder bent bevallen van een grote baby, en dan bij een grote baby definiëren ze dat als meer dan 4,5 kilo. Of je hebt eerder een kindje verloren bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap. En de reden daarvan was misschien niet helemaal duidelijk. Nou, dat kunnen ook allemaal factoren zijn die een verloskundige of een gynaecoloog meeneemt. Om te bepalen of om te adviseren dat je zo'n suikertest kan doen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een keer bloed hebt laten prikken en daaruit bleek dat je waarde al iets te hoog was. En dat ze zeggen van nou, doe ook eens zo'n suikertest om het echt te kunnen bepalen of je zwangerschapsdiabetes hebt of niet. En ik heb hem dus 2 keer in Nederland gedaan en ondertussen ook 2 keer in Amerika. Want hier in Amerika, vanwege de risicofactoren die ik had, mijn gewicht was iets aan de hoge kant, diabetes type 2 in mijn familie. En ik ben 35 geworden, dat zien ze hier ook als een risicofactor bij een zwangerschap. Heb ik hem dus al met 11 of 12 weken al een keer gedaan, die test. En recent met 28 weken nog een keer. Hier in Amerika gaat hij wel iets anders dan in Nederland. Dus ik focus me voor nu eventjes op hoe ik hem in Nederland heb ervaren en gedaan. Omdat het anders misschien ook een beetje verwarrend is qua informatie. In principe moet je in Nederland nuchter zijn voor zo'n test. Dus vanaf de avond ervoor, soms wordt gezegd 10 uur 's avonds, soms wordt gezegd 12 uur 's nachts. Mag je niet meer eten, mag je niet meer drinken. Water mag je over het algemeen wel gewoon nog drinken. Dus ook in de ochtend zelf. En vaak is er een tijd afgesproken dat je in het ziekenhuis moet zijn of bij het laboratorium waar die test wordt afgenomen. En op dat tijdstip moet je daar zijn. Dan wordt er bloed afgenomen om te kijken wat je nuchtere bloedsuiker is. Want je hebt op dat moment dus eigenlijk al een heel aantal uur niet gegeten en niks met suikers of inhoud gedronken. En daarna moet je een suikerrijk drankje drinken. Dat is iets van 300 milliliter. En daar zit dan 75 milligram suiker in. En om je even een beeld te geven, 5 gram suiker. Moet ik even kijken of ik het goed zeg hoor. 5 gram suiker is ongeveer een suikerklontje. Dus nou ja, je kunt zien of je weet dat er gewoon ontzettend veel suikers in zo'n drankje zit. En dat is niet lekker. Of tenminste, ik vond het niet lekker. Ik mocht gelukkig een klein beetje water drinken om het weg te spoelen. Maar ik werd er gelukkig niet per se heel misselijk van. Dat was wat ik van andere vrouwen wel eens had gehoord. Dat ze er ontzettend misselijk van worden. En sommige vrouwen het zelfs ook helemaal uitspugen. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus als je dat ook hebt gehoord, maak je daar alsjeblieft niet van tevoren ontzettend druk om. Ben je al ontzettend misselijk überhaupt nog in deze periode? Weet je, bij heel veel vrouwen is de misselijkheid natuurlijk na een week of 14, 15 minder. Dus zou ik er niet al te druk om maken. Ben je nog wel ontzettend misselijk in die periode, dan kun je eventueel met je verloskundige of met je gynaecoloog overleggen of je misschien een dagcurve mag prikken. En dan doe je meerdere keren op de dag met een vingerprikje een klein beetje bloed afnemen om te bepalen wat je bloedsuiker is. Dat moet dan op een aantal momenten op een dag, voor of na maaltijden. Dat is niet zo betrouwbaar als zo'n suikertest bij een laboratorium. Omdat ze dan echt kijken naar zoveel gram suiker, die bloedwaarde en... dat eigenlijk een wat meer gestandaardiseerde test is. Terwijl als je zo'n bloedcurve, zo'n dagcurve doet... dan kunnen er ook weer wat factoren zijn die het beïnvloeden. Wat je eet, hoeveel je beweegt, hoeveel stress je hebt, hoeveel je hebt geslapen. Dat kan allemaal van invloed zijn op zo'n dagcurve. Dus die is niet net zo betrouwbaar als een suikertest in het ziekenhuis. Maar het kan wel een fijn alternatief zijn voor als je dus ontzettend misselijk bent, nog heel veel spuugt. En om dan te voorkomen dat je nuchter ergens naar een lab moet en een drankje moet drinken waar je misschien nog meer misselijk van wordt. Maar goed, in heel veel gevallen gaat die suikertest dus gewoon goed. Ik vond het niet lekker. Ik mocht gelukkig in het ziekenhuis gewoon een plekje zelf zoeken om te gaan zitten. Er wordt wel aangeraden om niet te veel te gaan lopen en bewegen. Want dat kan de suikertest beïnvloeden. Dat kan je bloedglucose beïnvloeden. En dus ik mocht niet naar buiten het ziekenhuis. Maar moest echt binnen blijven. Niet te veel bewegen. En mocht verder ook op dat moment even niks meer eten en drinken. Ik had, en dat is echt ook wel een tip om eventjes mee te nemen. Ik had zelf... mijn laptop meegenomen, mijn oortjes meegenomen om eventueel muziek te kunnen luisteren of een filmpje te kunnen kijken. En ik had wat boekjes meegenomen. Ik vond het tijdens mijn zwangerschap ook fijn om af en toe wat dingen op te schrijven. Dus dat had ik allemaal bij me. Je moet 2 uur wachten nadat je dat suikerdrankje hebt gedronken. En die 2 uur gingen wat mij betreft redelijk vlot voorbij, omdat ik dus... qua voorbereiding wat dingen had meegenomen in een tas. En daardoor mezelf ook een klein beetje kon afleiden. Ik weet achteraf nog dat ik wel echt een beetje zo'n sugar rush, zo'n suikerpiek voelde. Een beetje gevoel van watten in mijn hoofd. Een beetje duizelig. En een beetje het gevoel van een opvlieger of zo. Dat je het heel warm krijgt. Maar omdat ik dus wat afleiding had, kon ik me daar goed overheen zetten. En na die 2 uur, dan wordt dus opnieuw getest wat je bloedsuiker is. Om dus eigenlijk erachter te komen hoe jouw lijf met zoveel suikers in zo'n korte tijd omgaat. En als dat bloed eenmaal is afgenomen, mag je daarna dus gewoon weer lekker eten en drinken en bewegen en alles doen. De tip voor dan is om lekker even naar buiten te gaan en frisse lucht te pakken. Een stukje te wandelen. Om de suikerpiek wellicht toch nog een beetje op te vangen. En om de rest van de dag er ook voor te zorgen dat je een beetje stabiele maaltijden eet. Dus niet alleen nog maar brood en crackers en zoetigheid en pasta en rijst. Maar voornamelijk ook kijkt van krijg ik voldoende groenten binnen? Kan ik daar wat extra eiwitten of vetten aan toevoegen? Om ervoor te zorgen dat je niet de rest van de dag alsnog in bloedsuikerpieken en dalen zit. Over adviezen bij zwangerschapsdiabetes en om je bloedsuiker op peil of in balans te houden. Daar ga ik sowieso binnenkort nog wat meer over delen. En daar ben ik ook een e-book over aan het maken. Dus die komt binnenkort online. Als je kijkt naar de uitslag van de test. Als je nuchtere bloedsuiker, dus die als eerste wordt bepaald als je binnenkomt. Als die al te hoog is en er wordt een waarde van 7 millimol per liter voor aangehouden. Dan wordt eigenlijk meteen al gezegd van nou, je hebt zwangerschapsdiabetes, je hoeft het drankje niet meer te doen. Daar komt niet zo heel veel voor. Wat wel regelmatig dus voorkomt is dat je bloedsuiker dus na dat drankje aan de hoge kant blijkt te zijn. En dan wordt een waarde van 7,8 millimol meestal aangehouden. Check dat natuurlijk altijd eventjes bij jou in het ziekenhuis. Wat de tijden, hoe het zit met het nuchter blijven is. Wat je wel of niet mag doen. Soms zit daar een klein beetje verschil in per ziekenhuis. Dus het is altijd goed om dat eventjes te checken. Nou ja, mocht je bloedsuiker dus na dat drankje te hoog zijn en je krijgt de diagnose zwangerschapsdiabetes, dan wordt er altijd een vervolgafspraak met je gemaakt om te kijken van oké, wat wordt het behandelplan? Welke medicatie is er nodig? En is er misschien ook al meteen nodig om insuline te gaan spuiten? Dat hoeft zeker niet in alle gevallen zo te zijn. Dus wees daar ook niet meteen heel bang voor. En met voeding kun je ontzettend veel doen qua hoeveel koolhydraten en suikers je eet. Maar vooral ook door te gaan kijken naar eet ik voldoende eiwitten en vetten, vezels. En krijg ik al mijn vitamines en mineralen binnen die ook helpen om je bloedsuiker in balans te houden. Maar goed, daar ga ik dus binnenkort nog wat meer tips over delen. Voor nu wilde ik vooral eventjes dat stukje suikertesten in deze podcast bespreken. En ik had ook nog wat vragen hierover binnengekregen. Nou, onder andere dus over die dagcurve, dat heb ik net uitgelegd, dat dat een alternatief kan zijn. Dat doen ze meestal niet zo heel makkelijk, maar nou, vooral als je dus veel klachten hebt van misselijkheid en overgeven. Dan zou ik zeker vragen of je zo'n dagcurve in plaats van die suikertesten zou kunnen doen. En ik kreeg ook nog de vraag van kun je van tevoren iets doen om te voorkomen dat er een te hoge uitslag uitkomt? Nou, weet je, in principe kun je er niet zoveel aan doen, want ja, je lijf is goed ingesteld of niet. Dus op dat moment kun je er niet zo heel veel aan doen. Wat je wel kan doen om het jezelf een klein beetje eenvoudiger te maken of een beetje te helpen is in ieder geval de avond van tevoren ervoor zorgen dat je ook echt voldoende eiwitten en vetten neemt. Dus als je tot 10 uur 's avonds mag eten, dat je dan ook nog een klein tussendoortje 's avonds neemt waar niet alleen maar suikers in zit. Dus eet dan bijvoorbeeld niet alleen een appel voordat je naar bed gaat, maar neem dan bijvoorbeeld wat yoghurt met noten en eventueel wat fruit. Of zorg er in ieder geval dat je warme maaltijd ook stabiel is die avond. Zodat je daar in ieder geval gewoon een goede nachtrust op hebt. Zorg ook voor een goede nachtrust überhaupt, voor zover dat lukt. Door op tijd naar bed te gaan en voldoende slaapuurtjes te pakken. En mijn tip is dus echt wel om afleiding mee te nemen voor tijdens de test. En ik kreeg nog een vraag over of dat glucosedrankje nou niet ontzettend slecht voor je is. Of eventueel slecht voor de baby kan zijn. En ja, weet je, daar vind ik eigenlijk twee dingen van. Weet je, aan de ene kant is het natuurlijk helemaal niet bevorderlijk voor je lijf om zoveel suikers in zo'n korte tijd binnen te krijgen. En ja, dat drankje is natuurlijk geen gezond, in basis niet een gezond drankje. Dus daar kun je je vragen over stellen, want het is natuurlijk toch chemisch suiker opgelost. Maar het is iets wat je eenmalig doet om te ontdekken of je een zwangerschapsdiabetes hebt. En dat is echt, ja, ik vind het wel belangrijk genoeg om dat een keer te doen. Dat is dus eigenlijk aan de ene kant wat ik ervan vind. Dus ja, je kan dan overwegen om dan liever zo'n glucose dagcurve te doen als je dat drankje echt niet zou willen drinken. En aan de andere kant denk ik bij dat soort vragen ook altijd van ja, maar wat eet je dan nu op een dag? We kunnen soms een beetje doorslaan in of iets medisch dan wel of niet gezond voor je zou zijn. Terwijl we dan aan de andere kant misschien wel gewoon cola drinken en koek eten en chips en taart en nou, weet ik veel wat je allemaal over de week verdeeld eet. Maar zo'n suikerdrankje zou je dan opeens die dag niet doen omdat je dan bang bent dat het slecht voor je zou zijn. Dit is een onderzoeksmethode die al jarenlang wordt gebruikt. Ja, het geeft je een sugar rush en dat is niet zo heel prettig voor je lijf. En nee, het is niet dodelijk of schadelijk of in die trant vreselijk om te doen. En ja, stel jezelf dus ook de vraag van ja, maar wat eet ik verder en drink ik verder allemaal gedurende mijn week? En moet ik dan over zo'n drankje gaan vallen? Dat is eigenlijk wat ik je mee wilde geven of in ieder geval een stukje van mijn ervaring wilde delen. Heb je hier nu wat aan gehad? Dan zou ik het leuk vinden om dat eventjes van je te horen. Stuur me gerust een berichtje op Instagram op @martineridderhof.nl of geef deze podcast een positieve beoordeling. Je kan op Spotify een aantal sterren aangeven. Dan zou ik het natuurlijk ontzettend waarderen als je deze podcast met 5 sterren zou willen beoordelen, zodat ik nog meer moeders to be of moeders na een zwangerschap ook kan bereiken met mijn kennis en ervaring. En dan hoor je mij wellicht weer in de volgende podcast.